Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Simon Mulder van Palo Alto Networks. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel verbindt hij de toekomstbestendigheid van organisaties aan de mate waarin organisaties staat is om best in mensen naar boven te halen. Jeetje, wat een lange zin was dat. HR heeft een sleutelrol in het ontwikkelen van deze kwaliteit en daarom maken wij al een jaar of twee, denk ik, 2,5 de reeks HR Creates People Power, waarin we met HR-verantwoordelijken in gesprek gaan over de kracht van mensen in organisaties. Nou, en na al die leuke bedrijven, Philips is geweest, de Unilever is geweest, maar ook hele mooie zorginstellingen, het UMCG. Nou, we hebben al hartstikke hele mooie mensen gesproken. Eindelijk, want ik zit al heel lang achter hem aan. De spanning is te snijden. Simon Mulder, hij is de HR Director EMEA, oftewel dat is volgens mij Europa, Midden-Oosten en Afrika bij Palo Alto Networks. En waarom vind ik dat zo bijzonder? Nou, omdat Simon en ik elkaar best wel goed kennen. Dus dat is alleen maar heel erg leuk dat hij nu in de studio is. Aukje Nauta verzorgt de column. En wil je meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power, dan moet je even naar onze website peoplepower.radio. Dan klik je op de reeksen. En dan vind je ze allemaal netjes bij elkaar. Ik ben heel blij dat je luistert naar People Power.
Dit is New Business Radio.
People Power met Glenn van der Burg.
Simon, ik dacht laten we maar gelijk open kaart spreken. Wij kennen elkaar best wel goed. We hebben elkaar heel lang niet gezien. Veel te lang. Dat komt omdat we allebei heel veel andere dingen te doen zijn. In ieder geval, het komt in ieder geval omdat ik heel slecht ben in het maken van afspraken. Maar onwijs leuk dat je er bent. Jij bent naast een hele leuke man, ben je ook nog eens een keer een van de HR-verantwoordelijken bij Palo Alto Networks. Denk niet een naam waarvan iedereen denkt, oh ja, dat bedrijf ken ik heel erg goed. Maar jullie zijn groot. Dus daar eerst maar even een paar woorden over. Wat doen jullie?
Ja, dankjewel Glenn. En ik denk dat het uiteraard aan ons beiden ligt om die afspraak te maken. Hè? Dus gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dankjewel voor de uitnodiging om hier te zijn. Palo Alto Networks is een bedrijf waar mensen meteen denken Palo Alto, dat zal wel dat dorpje daar zijn in Silicon Valley. Nou, dat klopt. Daar komen we niet vandaan.
maar het klonk wel
liggen
goed.
Er heel vlakbij. En in een plaats wat heet Santa Clara. En dat is ook uiteraard in Silicon Valley. Maar wat wij zijn is een cybersecurity bedrijf. Wat wij doen is, wij verzorgen beveiliging voor alle netwerken en data van onze klanten. En dat zijn klanten over de hele wereld. En we hebben ongeveer sowieso de grote bedrijven. 95% van de Fortune 100 is een klant van ons.
Wow.
Maar daarnaast ook heel veel kleine bedrijven en grotere bedrijven in de regio's over de hele wereld. En dus ook hier in EMEA.
Maken jullie dan spullen? Maken jullie software? Leveren jullie slimme mensen?
Ja, nou eigenlijk allemaal. Oh. Wat wij in eerste instantie doen is, we zijn groot geworden als firewall bedrijf. Dus wij maakten eigenlijk een stukje hardware, waar uiteraard ook een stukje software op staat, om eigenlijk de netwerken te beveiligen van bedrijven. Nou, nu zie je dat iedereen natuurlijk richting de cloud gaat. Ja, daar hebben we allemaal veel over die mooie wolkjes waar al onze data in staat. Nou, en dat zorgen wij ervoor eigenlijk dat het beveiligd raakt. Vandaag de dag zijn we dus niet meer dat alleen dat hardware bedrijf, maar dus eigenlijk security as a service. Ja. Zoals het zo mooi heet.
Mooi. Nou is altijd de eerste vraag die ik iedereen altijd stel, alle HR-mensen, om eerst even naar de business te kijken. Want dan hebben wij een beetje een beeld van waar we het eigenlijk over hebben. Wat zijn nou de grootste business uitdagingen voor Palo Alto Networks?
Nou, ik denk dat we vandaag met z'n allen meemaken wat de grootste uitdaging voor Palo Alto Networks is. Dat is dat massaal we wereldwijd door de pandemie genoodzaakt zijn om vanuit andere locaties te werken dan onze normale kantoren. Dat maakt dus ook dat wij moeten zorgen dat al onze klanten snel in die transitie kunnen doormaken. En veel klanten waren daar gelukkig al op voorbereid. Maar er zijn ook heel veel klanten die dat nog niet waren. En we moeten dus daar in een noodtempo, waar wij ook allemaal sinds maart vanuit huis werken, proberen om onze klanten te ondersteunen om die beveiliging in orde te brengen.
Ja, want dat is natuurlijk wel een uitdaging. Want als iemand thuis op zijn openbare wifi-netwerkje gezellig zit te werken, ik weet er niet heel veel van, maar dat lijkt me niet heel veilig.
Nee, Het is een beetje vergelijkbaar als met in een café gaan zitten werken of op een luchthaven. Dat is eigenlijk de staat van de meeste thuisnetwerken.
Ja, of het paswoord is de namen van de kinderen en zo. Hè?
Ja.
Ja, dat is meestal niet zo handig. Als je dat nou doorvertaalt naar HR, hè, want dat is jouw vak, al heel lang overigens. Wat zijn dan de top 3 prioriteiten die op jouw lijstje staan als HR-verantwoordelijke voor Europa, Midden-Oosten en Afrika?
Ja, in eerste instantie zijn dat natuurlijk het welzijn van onze mensen. Ik denk dat het geen HR-professional vandaag de dag is die dat niet op zijn prioriteitenlijstje heeft staan. En dat betekent dus dat wij eigenlijk zeker in het begin van deze pandemie bezig zijn geweest om te zorgen dat mensen eigenlijk alles hebben om in hun dagelijkse welzijn te kunnen voorzien. Dat wil zeggen de werkplekken thuis inrichten. Dat wil zeggen zorgen dat we omgaan met de spanningen die een pandemie met zich meebrengt. Vervolgens ook kijken naar de toekomst toe. Nou, eigenlijk naar die toekomst toe, daar komt de volgende prioriteit. We realiseren ons dat we te lang in het tijdperk van de industriële revolutie hebben geleefd. Waarin het allemaal logisch was dat we met elkaar naar een kantoor toe gingen om daar te gaan zitten werken. En dat we eigenlijk zien vanuit deze verandering die nu wereldwijd geforceerd is. En we hebben dat natuurlijk lange tijd gezien met in Nederland het nieuwe werken. Maar dat we nu echt zien dat die maatschappelijke transformatie zich doorzet. En het laatste punt voor mij op dit moment is om te zorgen dat de mensen continu blijven ontwikkelen. We actief stimuleren dat hun persoonlijke ontwikkeling daarin centraal staat. Waarop ze verschillende manieren leerstof blijven aanbieden. Om bij te blijven bij de ontwikkelingen van de markt.
Ja, maar dat ik word al, dat is een beetje, begin ik daar een beetje de draak mee te steken. Zeker als hier managementboeken schrijvers zijn. Elk gemiddeld managementboek begint met de turbulente ontwikkelingen, de snelle ontwikkelingen, nou, noem maar op. Maar jullie zitten er natuurlijk middenin. Hè? Dus middenin dat hele cybersecurity verhaal. Daar moet je meegaan met je vijand, hè, wil ik het zelf zeggen. Want anders ben je gewoon aan de beurt. Hè, dus ik kan me voorstellen dat als jullie het niet voor elkaar krijgen, dat je mensen zich door blijven ontwikkelen, hoe zeg je dat, invested zijn in hun vak, dat ze alles willen weten. Want het is echt een wedloop eigenlijk tussen die twee werelden. Hè? De mensen die de boel dicht weer proberen te houden en de mensen die proberen in te komen.
Ja, zeer zeker. Het is altijd lastig. Kijk, je hoeft maar één kwetsbaarheid te hebben. En dan kan een systeem daarmee uiteindelijk omzeild worden. En daarmee dus data beschikbaar worden. Ja. Nou, wij doen er uiteraard alles aan met ongeveer de slimste mensen in de hele wereld die we proberen aan te trekken in onze organisatie om dat tegen te gaan. Maar er zijn natuurlijk ook altijd genoeg partijen die proberen om die data te ontfutsen. En dat blijft een uitdaging om dan te zorgen dat je op al die fouten eigenlijk vooruit blijft lopen.
Ja, ik heb ooit eens een keer er schijnt ook ergens een website te zijn. Ik kan hem niet nu naar boven toveren, want ik heb hem ook maar eens een keer bij iemand in een presentatie gezien. En daar zie je eigenlijk alle cyberaanvallen die ze überhaupt kunnen zien en meten. Die zie je op de wereldkaart. En dan zie je waar ze vandaan komen. Het zie natuurlijk heel veel van plekken dat je denkt, oh ja, nou, het is niet zo raar dat er heel veel uit Oekraïne of Rusland komen. Maar je ziet ook onderling zie je heel veel dingen gebeuren. Of dat allemaal klopt is een tweede. Maar dat, ik vond alleen dat beeld al van al die dingen die heen en weer schieten. Je denkt, ja, het ziet er ook gewoon uit als een oorlog.
Ja, en ik denk dat we er altijd voorzichtig moeten zijn. Want dat is hetgeen wat zichtbaar is. Het is net zoals met een diefstal. We praten over degene die betrapt worden. We praten niet over degene die niet gezien worden. En het is onze zaak om te zorgen dat ook diegenen die proberen iets te doen ten aanzien van jouw data als organisatie, ook om dat zichtbaar te maken.
Wat doet dat met de cultuur in zo'n bedrijf? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je, ja, wat voor taal gebruik je dat? Gebruik je dat die tegenstander die slecht wil doen, gebruik je die om cultuur vorm te geven? Wij tegen de wereld, wij beschermen anderen? Of is dat te pathetisch misschien ook om dat te gebruiken?
Ja, ik denk niet dat we zozeer gebruiken de vijand in ons verhaal. Waar we wel over praten is zero trust. He, dus hoe probeer je, maar dat is niet naar mensen toe, maar dat is meer als je kijkt naar beveiliging. He. De zwakste schakel waar je het vaak over hebt, is toch het menselijk handelen in beveiliging. He, je kan natuurlijk heel veel doen vanuit de systeemkant. Uiteraard, ik ben geen beveiligingsexpert hier, maar uiteindelijk menselijk gedrag komt ermee te kijken. En je gaf net al aan, heel mooi, het wachtwoord gebruiken. Hoeveel mensen voeren hun wachtwoorden uit op vandaag de dag? Hoeveel mensen zorgen ervoor dat hun software thuis geüpdate is? Ja, dat is echt een user, hè, of een gebruikersactie. En als die niet gedaan wordt, ja, dan ben je minder veilig.
Ja, ik vind dat wel interessant om straks even verder te kijken. Hoe je aan de ene kant dus eigenlijk de menselijke factor in beveiliging eruit moet halen. Want dat is de zwakste schakel. Terwijl je juist in het bedrijf die menselijke factor juist super belangrijk vindt. En daar juist weer wel met heel veel vertrouwen wil gaan werken. En dat hoor je zo.
Dit is New Business Radio.
People Power met Glenn van der Burg.
Simon Mulder is de gast van Palo Alto Network, cybersecurity bedrijf. Ja, Simon, mijn beeld is, jullie moeten ervoor zorgen dat al jullie klanten veilig zijn voor invloeden van buitenaf die je niet wil, waar ze ook vandaan komen. Dat mag niet misgaan, want anders staat het gelijk in de krant. Bij mij staat nog de OPCW, die staat nog in mijn hoofd. Dus de Organization for the Prohibition of Chemical Warfare. Dat is ooit een klant van mij geweest, dus ik weet waar de afkorting voor staat. Dat wil je niet. Dus alles moet goed gaan. Maar intern wil je juist vertrouwen geven, ruimte geven, creativiteit. Hoe balanceer je dat? Hoe zorg je dat die twee werelden samengaan?
Ja, Glenn, ik denk dat het geen twee verschillende werelden zijn. Waar het voor zorgt is als je kijkt naar, als je mensen vertrouwen geeft, dan gaan ze dat doen wat je graag wil. Ze gaan creatief zijn, ze gaan innoveren. En dat is ook exact wat cybercriminelen vaak doen. Ze zijn dus continu bezig van, hoe kunnen we op een creatieve manier een aanval plegen op een systeem? Nou, en dat moeten onze mensen eigenlijk ook continu mee bezig zijn. Van welke creatieve manieren kunnen verzinnen? Dus dat zorgt ervoor dat je eigenlijk in eerste instantie een hele diverse populatie wil hebben in je organisatie. Want daardoor kan je ook verschillende perspectieven krijgen ten aanzien van het probleem wat je wil oplossen.
Oké, stop even hier, want dit is interessant. Dat horen we heel vaak als het om diversiteit gaat. Maar jullie doen dat dus.
Ja, wij doen dat. En dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Want ik ben het met je eens. Iedereen praat erover. We willen graag diversiteit. Wat wij gewoon echt zien, en dat blijkt ook uit diverse onderzoek, is niet alleen maar dat je als bedrijf zijnde er beter van wordt en creatiever wordt. Maar als je met name, zoals ik net al zei, naar cybersecurity kijkt, dat betekent dat je in staat moet zijn je te verdedigen tegen een compleet diversiteit aan cybercriminelen. En dat betekent dus ook dat je dat in die wereld mee moet kunnen gaan.
Nou. Waarbij er ook geen grenzen zijn natuurlijk.
Exact.
Ja.
Over de hele wereld.
En lukt het dan ook op man-vrouw gebied? Want het is natuurlijk, je zou, als ik vanuit het Nederlands perspectief kijk, dat is natuurlijk gelijk verkeerd, terwijl ik al merk dat ik dit zeg. Want ik weet eigenlijk al wat je gaat antwoorden, maar ik ga toch maar even door, want het was mijn eerste gedachte. Dan denk ik, IT, cyber, dat is mannenwerk.
Ja, en ik snap volledig dat je dat zegt, Glenn. En laat ik heel eerlijk zijn, als ik heel erg ver terugga in mijn tijd, ik heb zelf ook nog IT gestudeerd. Weet ik dat ik op dat moment in de schoolbanken zat. En in mijn jaar waar ongeveer 30 studenten zaten, zaten er 3 vrouwen.
Ja.
Als je praat over zo'n 20 jaar geleden. Als je nu gaat kijken naar vandaag de dag, is die diversiteit al vele malen groter. En als je gaat kijken in de wereld van cybersecurity, er zijn ontzettend veel kleine partijen wereldwijd die met dat onderwerp ook bezig zijn. En naast dat wij er zelf mee bezig zijn. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er heel veel mensen in de organisaties komen die net uit universiteit en dergelijke komen. Dat is dus per definitie een afspiegeling van de realiteit die we zien op die universiteiten. Ja. En dat is dus al veel diverser. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het makkelijk is op het gebied van diversiteit. Want het is nog wel een industrie die inderdaad vrij dominant was vanuit mannen met name en ook nog blanke mannen. Wat je daarin moet doen is mensen ook die ruimte geven om dat carrièrepad op te gaan, maar ook continu bezig zijn. Mensen binnenhalen is slechts 1 stap in het geheel. Ze behouden is veel groter uitdaging. En die inclusie, zeg maar, zoals dat dan zo mooi heet.
En wat doen jullie daar dan mee? Hè? Want je hebt daar rolmodellen voor nodig. Als je naar boven kijkt, die piramide, voor zover jullie die hebben, maar stel je voor dat je naar boven kijkt en je ziet inderdaad alleen maar witte mannen. Al zou je daar bewust niks mee doen, onbewust doet het iets met je.
Ja, en het mooie is als jij over die piramide hebt, dan denk ik dat je het hebt over wat zit er in je board als organisatie.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Nou, daar begint het bij ons al. Wij hebben daar diversiteit. Onze CEO en zijn complete executive team is committed naar diversiteit. En dat straalt zich door de hele organisatie uit. We hebben daar ook vanaf dit jaar voor alle medewerkers, en we hadden uiteraard acties al daarvoor lopen, maar nu gezegd, alle medewerkers hebben in hun goals en milestones, de doelstellingen die ze elk kwartaal stellen, ook een gericht 1 element wat gaat over diversiteit en inclusie. En dat door de hele organisatie.
Oh, wauw. Ja, dus het zit gewoon in je harde KPI's, in je doelen die je hebt, zit het opgenomen.
Exact, maar we doen dat niet top-down. We zeggen alleen top-down, je moet er allemaal een doel hebben. Maar uiteindelijk wat jij in die doelen zet, dat bepaal je zelf.
Ah, okay.
Omdat het voor iedereen net een kleine nuance kan zijn. Okay. Voor het ene team heb je veel meer vrouwen bijvoorbeeld nodig die je wil aantrekken in de open vacatures die je hebt. En de andere zal het zijn dat je veel meer focus hebt op dat je meer introverte mensen aan wil trekken. Want diversiteit is natuurlijk veel meer alleen dan man en vrouw.
Ja, 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 zeker. Laten we even naar die drie prioriteiten hebben. Wel zijn we mensen in deze bijzondere tijd. Laten we daar eens even naar kijken. Want ik kan me heel goed voorstellen dat iedereen, als ze denken aan jullie bedrijf, denken ze, nou ja, weet je, dat thuiswerken, dat zal bij jullie wel gefixt zijn. Want als het bij jullie niet werkt, dan werkt het bij niemand. Als je van de IT bent. Hoe kijk je dan naar het welzijn van die mensen? Wat is daar, waar ben je achtergekomen wat daar belangrijk is in deze tijd?
Ja. Een van de mooiste dingen waar we meteen achter kwamen, en we hadden het geluk en de zegen als organisatie om dat te kunnen, maar ook het executive team dat het lef had om dat te doen, is meteen aan het begin van de pandemie heeft onze CEO gezegd, we zullen geen ontslagen hebben vanwege COVID.
Zo.
Nou, dat is nogal een behoorlijk sterk statement. Hè, omdat we op dat moment in maart nog niet wisten hoe de wereld zich verder zou ontwikkelen. Maar dat geeft eigenlijk het rotsvaste vertrouwen aan in de organisatie. Maar ook om te zorgen dat we weten wat de grootste druk voor de mensen op dat moment was. Dat was die angst. We zagen overal om ons heen bedrijven die het ontzettend moeilijk kregen. Ontslagen gingen vallen. En mensen zaten dus niet alleen maar ineens van de een op de andere dag thuis. Maar ook met de angst. Wat doet dit voor mijn toekomst? Wat doet dat voor mijn gezin? Kan ik mijn hypotheek straks nog wel betalen? En op het moment dat je die druk wegneemt, zie je dat mensen zich veel meer kunnen gaan richten op hun werk inrichten. En ook daarin hebben wij gezegd, mensen moeten dat in onderling overleg met hun leidinggevende gaan inrichten, waarin we dat hele neigen tot vijf denken loslaten. Je gaat je wereld inrichten op basis van jouw omstandigheden. Waarvoor het voor de ene persoon betekende, oké, ik heb overdag kinderen thuis die ik les moet geven of voor moet zorgen of iets dergelijks. En ik zorg dat ik daaromheen kan werken. Voor de ander betekent dat ik wil echt tussendoor eventjes naar buiten toe kunnen, om niet de hele dag dat opgesloten gevoel te krijgen. En zo zag je dat iedereen zich dat anders ging inrichten.
En dat beseften jullie al voordat het echt begonnen was. Hè? Want heel veel partijen zijn er achter gekomen terwijl ze er middenin zaten. Omdat ze eigenlijk helemaal niet wisten wat er op zich afkwam. En hoe moet ik dat dan voor me zien? Hè? Want ik zit thuis. Ik heb die kinderen, die kleine kinderen, die ineens niet meer naar school mochten. Tenminste, als we het over Nederland hebben. Trouwens ook andere landen. Daar maak ik me zorgen over. Want ik probeer mijn werk af te krijgen. Maar de frustratie. En hoe krijg ik dan te horen die zekerheid, die geruststelling ook van, joh, weet je, doe rustig aan. Plan het eromheen. Je hoeft helemaal niet meer die kantoortijden aan te houden. Hoe communiceer je dat dan op een goede manier?
Dat hebben we op een aantal manieren gedaan, Glenn. We hebben in eerste instantie, de CEO heeft met allerlei mensen door de hele organisatie heen gesprekken is zich gaan houden. Om met groepjes medewerkers van hoog tot laag in de organisatie, om gewoon te horen, wat houdt je bezig? Wat zijn je zorgen? Wat kunnen wij doen als organisatie om die zorgen weg te nemen? Nou, dat hebben we ook niet alleen natuurlijk door de CEO laten doen. Dat hebben we ook als leadership uiteindelijk gedaan in de organisatie. En vervolgens hebben we ook een pulse survey uitgestuurd. Hè? Dus een vragenlijst door de hele organisatie heen om te vragen van, wat zijn de onderwerpen waar mensen mee bezig zijn? Wat hebben ze nodig? Nou, dat helpt al enorm. Daar zit natuurlijk toch altijd een beetje de barrière in van, ik ga aan een organisatie vertellen wat ik nodig heb. Dus we hebben ook gevraagd aan medewerkers, als je nou een bepaalde situatie hebt, ga daarover met elkaar in gesprek. Dus we hebben daar een soort van praatgroepen ingericht waar medewerkers met elkaar konden praten over dat soort uitdagingen. En we zien dat eigenlijk hebben we dat vanaf het begin af aan gedaan. Ik denk dat heel sterk in onze cultuur zit.
Maar deze is heel interessant. Eigenlijk heb je zeg maar het koffieautomaatgesprek, die heb je georganiseerd door groepjes te maken, te zeggen, jullie zijn elkaar steun.
Ja, zeer zeker. Alleen, we hebben dat niet tot het koffieapparaat beperkt. Hè? Omdat je daar bij het koffieapparaat kom je mensen tegen van jouw afdeling of die je inmiddels al kent. We hebben dat eigenlijk wereldwijd opengesteld en gezegd, als er een bepaald thema is waar jij over wil praten, ongetwijfeld zijn er meer over en dat willen we faciliteren.
En gebeurt het dan ook?
Het gebeurt veel volop door de hele organisatie. Ja, we zien dat mensen daar echt ontzettend blij mee zijn. Maar ook daar ontzettend veel van elkaar leren. Hoe ga je met een situatie om?
Ja. Ja, en wat hoor je dan terug? Hè? Dat beeld natuurlijk van die leuke jonge ouders die in Amsterdam op een etage wonen en daar heel blij waren totdat ze daar ineens 24 uur per dag zaten met hun kinderen. Dat beeld, dat hebben we allemaal. Wat hoor je nog meer terug?
Een variatie. Aan de ene kant mensen die, we hebben ontzettend veel mensen in sales zitten, die eigenlijk continu aan het reizen waren, niet gewend waren om thuis te zitten. Hun families ook niet gewend waren dat ze thuis zaten. Ja, ik was zelf
een vervelende
ook
man is het eigenlijk.
Ja, ik denk dat dat wel meevalt. Maar ik denk dat mensen weer zijn gaan waarderen wat er in hun directe omgeving is. En ik denk dat dat het mooie is. Dat hebben we ook wel aangemoedigd. Mensen te zeggen van kijk in je omgeving. Niet alleen vanuit je directe collega's. Maar kijk ook in je omgeving. Wat zijn de mensen die hulp nodig hebben. En laten we het terug gaan geven aan die mensen om ons heen. En dat ook blijven stimuleren. We hebben daar bijvoorbeeld ook een COVID Relief Fund voor opgericht. Met medewerkers. Onze CEO heeft zijn eigen salaris daar volledig in gestopt. En vervolgens heeft het bedrijf gezegd. Alle donaties van medewerkers gaan we verviervoudigen. En dat richten we in om mensen te ondersteunen die het nodig hebben. Dus dat waren bijvoorbeeld ook contractors die bij ons aan de slag waren.
Gaaf. En stel je voor, ik woon ergens en ik heb een ideetje. Want mensen in de buurt, oudere mensen in de buurt, die vereenzamen. En daar wil ik iets voor gaan doen. Hoe werkt het dan? Kan ik dan aankloppen bij dat fonds?
Ja. Dat ligt een klein beetje iets anders. We hebben daar namelijk nog even een ander soort platform voor. Dat gaat met ons echt over hoe ga je teruggeven en welke fondsen wil je daarvoor gebruiken. Nou, we hebben daar al talloze goede doelen op aangesloten. En je kan daar zelf je eigen goede doel voor aanmelden. Op het moment dat jij uren investeert in dat goede doel, dan kan je dus ook vragen voor een stukje additionele financiering vanuit de organisatie naar dat goede doel.
Okay.
En dat is dus ook wereldwijd.
Ja, dus als je er zelf in zit.
Ja.
Als je er zelf je tijd aan besteedt, dat vind ik wel mooi. Hè? Want anders dan is het ook wel heel makkelijk. Oh, dit is belangrijk, stort geld. En dan ga ik gewoon weer doen wat ik toch aan het doen was.
Precies. Ja.
All right. Jeetje Simon. Maar jullie moeten ook wel heel blij zijn met zo'n CEO die het dus blijkbaar snapt. Hè? Die snapt dat zo'n gebaar van je salaris doneren, dat heel goed werkt. Dat de collega's dwars door de organisatie heen opzoeken dat het goed werkt. Dat is wel heel prettig.
Dat is buitengewoon prettig en die waardering is er zeker. Ik denk dat het alleen uiteindelijk niet alleen bij de CEO eindigt. Het gaat uiteindelijk om ons allemaal. Wat stop je erin? Want alleen zo'n gesprek in eerste instantie met de CEO is mooi. Maar het gaat er uiteindelijk om welke acties voeg je bij dat woord.
Ja.
En ik denk dat dat is wat we met elkaar continu doen in de organisatie. Is kijken van oké, hoe kunnen we het beter maken? Wat kunnen we leren van elkaar?
Mooi. Dit uur gaat veel te kort zijn. Dat waarschuw ik alvast voor. Maar we gaan zo toch echt naar Aukje Nauta. Want die heeft een mooie column geschreven. En daarna praten we verder met Simon Mulder.
People Power op Nieuw Business Radio.
Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent naar nieuwe inspiratie. Nieuwe inzichten. Kijk dan vooral eens naar People Power. Mooie verhalen. Mooie inzichten. Ik raad het van harte aan.
People Power. Met Glenn van der Burg.
Het is tijd voor de laatste column van Aukje Nauta van 2020. Voelde je ook even dat spannende moment dat ik die stilte liet vallen?
Dacht,
ja, je dacht, oh mijn god, hij ontslaat me nu gewoon. Maar ja, dat kan helemaal niet, want je doet alles op vrijwillige basis. Dus het is eerder andersom. Nee, ik ben nog steeds heel blij met je. Of dat na deze column ook nog zo is, dat is natuurlijk altijd de vraag. Maar ja, je bent zo goed als je laatste prestatie in onze, een beetje ook wel in ons vak.
Keiharde wereld.
Ik moet je nog even vertellen wie je bent. Voor iedereen die voor het eerst luistert. Aukje is heel leuk. Ze is ook heel slim en ze heeft verstand van heel veel dingen. En ze geeft advies aan allemaal mensen die haar daarvoor vragen. En ze is ook nog eens een keer bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Enhancing Individuals in a Dynamic Work Contest. Zo.
Je kan het steeds beter zeggen.
Ja, hè? Daar had ik op geoefend hoor. Aukje, je hebt een mooie column geschreven.
Ik hoop het, ja. Zal ik maar beginnen dan?
Ja, begin maar gewoon.
Ja, nou ja, over het algemeen vind ik echt alles wat jij doet en maakt en produceert super tof, Glenn. Maar ja, dit keer moet me toch iets van het hart. Ik schrok namelijk een beetje toen je me het thema van deze uitzending mailde. Ik werd er een beetje Japke D. Bauma-achtig van. Want het thema van vandaag, als ik het goed begrepen heb, dat is dus HR creates people power. Dat klopt toch, hè?
Zeker.
Ja, nou ja, toen ik dat las, dacht ik, maakt Glenn dit keer soms een podcast voor de buitenlandse markt? Maar nee, het blijkt toch gewoon een uitzending voor het Nederlandse bedrijfsleven te zijn. Waarom dan toch zo'n 100% Engelstalige zin? Waarom niet gewoon de stelling poneren dat personeelszaken menskracht schept? Als je het zo zegt, dan geloof ik dat ik het begin te snappen. Zodra je er Nederlands van maakt, dan komt het meteen al weinig geloofwaardig over. Hoezo zou de afdeling personeelszaken menskracht scheppen? Personeelszaken schept helemaal niks. als er al ergens menskracht wordt geschapen, althans wezens met menskracht, dan gebeurt dat toch vooral tussen de lakens van heteroseksuele stellen in de vruchtbare leeftijd. En dan moet je er nog jaren op wachten voordat je die menskracht in bedrijven kunt inzetten. Wat dan ook nog afhangt van hoe die mensen zelf hun menskracht in de loop van hun leven hebben weten te ontwikkelen. Personeelszaken zorgt dat de salarissen worden betaald, dat iedereen in coronatijd een goede bureaustoel thuisgeleverd krijgt en liefst ook nog een flexibel sta-zitbureau voor de broodnodige beweging. En op zijn best zorgt een personeelsmanager ervoor dat de leiders van een organisatie niet alleen aan productie en geld denken, maar ook bedenken hoe ze werk en omgeving zo kunnen inrichten dat mensen kunnen groeien en bloeien. Dus als PZ al iets schept of helpt meescheppen, dan is dat een vruchtbare werkomgeving. Maar niet de menskracht zelf, want die kracht op peil houden, dat doen mensen nog altijd zelf. Hoe meer we in het vakgebied rondom mens en organisatie Engelstalige termen gebruiken, hoe meer we lijken te verbloemen dat personeelszaken doorgaans helemaal geen grote broek aan kan en mag trekken. Maar goed, ondertussen ben en blijf ik het natuurlijk wel helemaal met jou, Glenn, eens dat mensen superbelangrijk zijn voor bedrijven. Zonder mensen geen organisatie. Je moet als werkgever dus keiveel in je mensen investeren, hen tijd, ruimte, middelen geven om te leren, innoveren, het beste van zichzelf te geven. Alleen is het niet personeelszaken die dat doet. PZ kan hooguit morrelen aan de condities. Dingen signaleren, meten, agenderen, een beetje porren, prikkelen, duwen en trekken. Maar scheppen en creëren? Nee. Hoe graag personeelsmanagers ook belangrijk willen zijn, feitelijk is het zoals een topvrouw van een groot bedrijf is tegen me zei: HR is veel te belangrijk om aan de afdeling HR over te laten. Laten we dan dus ook maar stoppen met Engelse vaagtaal die verhult dat de afdeling personeelszaken niet de status heeft die het graag zou hebben. Zeg liever waar het op staat. En dat is, als je het mij vraagt, dat niet HR, maar wij mensen allemaal de verantwoordelijkheid hebben om te blijven leren en om anderen wat te leren. Dus dat je je leven lang zowel student als docent bent. Daarvan gaat een mens pas echt in zijn kracht staan. Hoewel, als ik het zo zeg, dan krijgt Japke D. Bauma vast jeuk. Maar ja, die krijgt pas zo'n beetje alles jeuk.
Nou, mooi Aukje. Ja, hartstikke mooi. Ja, en de personeelszaak creëert, wat was het ook alweer? Ja, menskracht. Ja, dat klinkt inderdaad voor geen meter. Nee. Maar aan de andere kant verkloten ze het wel heel vaak. Dus ze voorkomen wel heel vaak dat het kan ontstaan. Maar dat is misschien een veel betere titel.
Ja, daar is dan weer een andere krachtterm voor. Maar ja, die zal ik hier maar niet
Nee, want daar krijgt niemand jeuk van. Maar dan krijgen we weer alle mensen die dat vervelend vinden op ons.
Klachten. Plan. Ja, klachten is ook niet leuk. Nee.
Even goed nadenken. Wil ik dat nog steeds na deze column? Of vind ik je echt heel vervelend? Nee, ik vind je eigenlijk helemaal niet vervelend. Dus ik vond hem heel mooi. Dankjewel voor de column, Aukje. Nee hoor, scherper is beter.
Graag gedaan.
Dankjewel. En ja, wat mij betreft ook tot volgend jaar. Maar daar moeten we het nog even over hebben. Om dat nou zo live op de radio te doen is ook weer zo wat. Hè? Dat ik jou voor het blok ga zetten. Dus dames en heren, ik ga heel erg mijn best doen om ook Aukje volgend jaar weer te verleiden om columnist te zijn.
We zullen zien. En dan vast een fijne kerst.
Spanning en sensatie.
Elke maandag People Power op Nieuw Business Radio.
Simon Mulder is in de studio van Palo Alto Networks. We zijn aan het laatste blokje gekomen, dus we moeten kiezen. We moeten één onderwerpje nog kiezen waar we nog even over kunnen hebben. En we moeten het nog hebben over de People Power Essentials. De 5 essentiële boeken die je gelezen moet hebben als je de kracht van mensen en organisatie wil ontketenen. Voor zover Aukje Nauta vindt dat het überhaupt kan. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Simon, flexibel werken. We hebben er jarenlang over gepraat. Het nieuwe werken, boeken volgeschreven. Hele gebouwen verbouwd. Maar nou kwam het echt van de grond. Het was eigenlijk bijna alweer ten dode opgeschreven. We gingen allemaal weer naar binnen. Allemaal weer het kantoor in. Want we gingen agile werken. En moesten allemaal om dat scrumboard staan. Ja, nu zitten we ineens weer thuis. Hoe groot was die overgang voor jullie?
Ja, die overgang blijft altijd groot. Ook bij ons was het overgrote gedeelte van de mensen werkte ook gewoon vanuit de kantoren. Of, zoals ik al aangaf, dat straks mensen die binnen sales zaten, continu aan het reizen, klanten ontmoeten, et cetera. En eigenlijk het mooie is wat je realiseert, op het moment dat je overgaat en je eigenlijk met z'n allen thuis gaat zitten, en wij zijn dat ook blijven doen in de gehele periode sinds maart, is dat mensen eigenlijk elke dag al werkten in een manier die overal vandaan komt. Want het welbekende Zoom call had ik elke dag al. Ik praatte al met mensen over de hele wereld. En zeker in mijn regio. Ik ben echt niet elke dag overal in Afrika.
Nee.
Dus op het moment dat je die mensen kan ontmoeten, dat is uiteraard fijn. Zeker als HR-professional wil je graag onder de mensen zijn. Tegelijkertijd, je kan zoveel meer dingen doen in diezelfde tijd die je nu beschikbaar hebt. Omdat je vaker die telefoongesprekken kan hebben, of een Zoom call kan hebben, of een videogesprek kan hebben. Dus voor ons, die overgang was wel wennen ook. Er waren ook bij ons in de organisatie wel diverse leiders die zeiden, ja, dit kan echt niet vanuit huis werken, want dat hebben we nooit zo gedaan.
En was dat dan omdat ze gewoon hun mindset moesten veranderen? Omdat ze gewoon dachten dat het echt niet kon? Of liepen ze ook tegen dingen aan waarvan ze merkten dat het niet kon?
Nou, ik denk dat de mindsetverandering, zoals jij dat noemt, bij heel veel mensen in zit. Het denken dat het niet kan, komt vaak op de manier waarop we opgegroeid zijn, hoe de maatschappij is vormgegeven. We denken dat heel veel dingen niet kunnen of niet zo horen. Een simpel voorbeeld, een videootje kijken, kan iedereen thuis al. En toch, de bioscopen gingen nog steeds vol mee zitten. Dus er zijn heel veel zaken die uiteraard ook kunnen op afstand. En de vraag is dan hoeveel productiviteit er is. En dat is denk ik de vraag die heel veel leiders bezighield. Van ja, maar wat gebeurt er met de productiviteit van mijn organisatie als iedereen thuis zit en ik er helemaal geen zicht meer op heb?
Ja.
De kunst van het loslaten. En nou, daar hebben wij geprobeerd om onze leiders heel veel mee te helpen.
En hoe doe je dat? Hoe help je ze?
Ja, dat is uiteindelijk een individueel gesprek. Kijk, in eerste instantie doe je natuurlijk als organisatie tal van interventies om te zorgen dat mensen dat kunnen. Dat wil zeggen, je zorgt ervoor dat je de juiste middelen ter beschikking stelt. Je geeft bepaalde trainingen. Hè. We hebben heel veel webinars en dergelijke gegeven van hoe doe je dat dan als leider. Uiteindelijk komt erop neer dat het voor iedereen anders is. Dus je gaat heel erg in op die leider van oké, hoe ga je zelf om met deze periode? Wat is het gesprek? En we hebben daarin heel erg geadviseerd aan leiders veel tijd te spenderen aan 1-op-1. Veel tijd te spenderen aan het duidelijke zetten van wat wij noemen goals en milestones. Dus duidelijke doelen.
Maar voor mijn beeld, hè, jij en de mensen in jouw team gaan dan dus 1-op-1 in gesprek met die leiders. En zeggen, joh, hoe is het met je? Hoe doe jij het nou? Waar loop je tegenaan? Waar kan ik je bij helpen? Dus er zit best wel veel advies, leiderschapscoaching van jullie eigen mensen in om ze dit mee te geven.
Absoluut. En ik denk een beetje aansluiten op de column van zojuist. Uiteindelijk is het niet alleen HR die voor dit soort zaken verantwoordelijk is. Wij hebben ontzettend veel leiders in de organisatie die dit een warm hart toedragen, die dit belangrijk vinden, die mensen op de eerste plaats zetten. Dus dat doen we in eerste instantie in grote town hall meetings, waar we heel erg die huiskamersfeer creëren, waar iedereen elke vraag kan stellen. En vervolgens ook proberen dat al die leiders het goede voorbeeld geven aan hun mensen. En op zo'n manier met de ondersteuning van HR dat verder uit te dragen.
Ja. Nou, jij zegt elke keer dingen en ik denk, ja, ik wil elke keer weten hoe het dan in elkaar zit. Hè? Want ook zo'n town hall meeting, dan zeg je ja, bijna tussen neus en lippen door, waar mensen de vragen durven te stellen. En dan denk ik, ja, en hoe doe je dat dan? Want iedereen wil dat. Iedereen wil dat collega's de vrijheid voelen om te zeggen, joh, maar hoe zit dat nou? Of ik maak me hier zorgen over. Of ik heb een goed idee. Ja, het is een beetje de silver bullet, het gouden ei, noem maar op.
Ja.
Dus hoe krijgen jullie dat dan voor elkaar? En is daar überhaupt een antwoord op te geven?
Nou, ik denk dat het in eerste instantie heel veel proberen is. Wat in de ene plek werkt, werkt niet in de andere plek. En ik denk dat we dat ook zien als we nu kijken vooruit, na de pandemie, hoe gaat het eruit zien? We nu aan het proberen zijn de dingen die werken. Het zijn vaak de kleine dingen die het grote verschil maken. Een van de dingen die veel terugkwam uit feedback van mijn eigen team, is de realiteit te laten zien. Ik vertelde over mijn situatie met mijn kinderen thuis. En mijn kinderen kwamen tijdens een Zoom call op, bij mij op schoot zitten. Maar ook in een interview met kandidaten. En dat vertelde ik ook gewoon. Jongens, ik zit ook thuis. Hè?
Ja.
En dames uiteraard. Maar dus ook vervolgens als wij een town hall hadden met onze executive team. De een stond op een nachtkastje met een laptop. De ander stond in de keuken. De andere stond weer in een andere plek in het huis. In de kelder.
En daar geef je dus aandacht aan. Om te laten zien, ik ben ook maar een mens. Bij mij is het ook een rommeltje.
Of? Ja, maar het is niet dat we. Dat klinkt bijna alsof we het zo vooropgezet hadden. Ik denk dat het gewoon is. What you see is what you get. Achtige mentaliteit. Het is gewoon duidelijk. We zijn allemaal mensen en we leven allemaal door deze situatie heen. En dat die menselijkheid, gewoon het normaal zijn. Geen filtertjes. Ja, ik denk dat dat gewoon.
Ja, maar dat is wel grappig. Je kunt ook gewoon allemaal met de blur in een op een strand zitten. Grappig. En dus niet laten zien waar je zit. Maar jullie doen dat dus wel. Dus daar zit ook iets dat bij jullie normaal is, geeft al aan wat de sfeer, het gevoel, de cultuur misschien mee in jullie bedrijf is. En daar probeer ik natuurlijk achter te komen van ja, dat willen we allemaal wel. Maar hoe kom je daar dan?
Ja. de cultuur uiteindelijk van de organisatie wordt gemaakt door alle mensen die er werken.
Ja.
En dat is iets wat je niet vanaf vandaag op morgen creëert. Het is iets wat lange termijn is ontstaat. Maar ik denk dat er één kracht heel erg zit vanaf het begin af aan dat onze organisatie ontstond. Is alle medewerkers zijn mede-eigenaar van de organisatie. En wat je daarmee krijgt is dat mensen...
Letterlijk?
Letterlijk, ja.
Die zijn aandeelhouder?
Exact.
Aha.
Dus wat je daarmee krijgt is dat medewerkers zich ook meer betrokken voelen bij die organisatie. Maar ook dat eigenlijk alle acties die je doet, je continu langs diezelfde lat moet leggen. Doen we dat nou vanuit het menselijke perspectief of zitten we alleen maar keihard op het eindresultaat te kijken? En natuurlijk, wij zijn een profitgerichte organisatie. Ja. We zijn er heel erg op gefocust dat we ook onze doelen behalen.
Beursgenoteerd.
Ja, maar dat haal je. En we hebben, als je nu kijkt naar onze beursresultaten, de afgelopen kwartalen elke keer boven de verwachting van alle analisten gepresteerd. En dan kan je zeggen, ja, dat komt door de pandemie.
Ja, er zit in maart een hele scherpe dip. En, daarna, en ik zat te kijken en denk, oh, toen had ik moeten kopen. Niet dat ik ooit aandelen koop, en ik kan daar niks van. Maar ik dacht, nou, als ik toen had gekocht, dan was ik er wel wat mee opgeschoten. Goedemorgen, zeg.
Ja.
Ja.
Maar uiteindelijk zijn de aandelen, is maar een ja, hè, dat fluctueert al per dag. En daar denk je dat je niet te veel als organisatie moet focussen. Maar het gaat meer om dat eigenaarschap creëren. Het gaat erom meer de organisaties van ons allemaal. Het gaat er meer om met elkaar dat te doen wat juist is. Maar ook accepteren dat er fouten worden gemaakt. En dat zoals wij dat dan zo populair noemen, een growth mindset. Dus echt bezig zijn dat fouten maken oké is. Zolang we er maar van leren met elkaar.
Ja. Yeah. We gaan naar de vijf essentiële boeken die iedereen gelezen moet hebben, die de kracht van mensen in organisaties wil ontketenen. En dat is natuurlijk zeker niet alleen HR. Dat is iedereen eigenlijk. Vijf boeken. Er staan vijf boeken in. Ik noem ze even snel op. Maar je vindt ze ook op onze website natuurlijk. Drive van Daniel Pink. De HX-factor van Ronald Meijer en Hans van der Heijden. Toen een heel nieuw boek. Herverdelen van eigenaarschap van Jaap van der Meij. Veranderkracht van Wouter en Steven ten Haven. De laatste. Die is er ook als laatste ingezet door Esther Zeeman. Aan de slag met teamcoaching van Marijke Linksma. Daar gaat er één uit, Simon. Welke gaat eruit?
Ja, de herverdeling van eigenaarschap. En dat klinkt een beetje dubbel. Want aan de ene kant zeg ik net alles over eigenaarschap. en toch klinkt het herverdeling heeft voor mij iets en wellicht de onbekendheid met het boek. Dus dat is een boek wat ik zeker even gelezen met respect naar de auteurs. Het geeft voor mij iets communismisch weer. Alsof het aan iemand is om dat te herverdelen. Is uiteindelijk volgens mij aan onszelf.
Ja. Alright, die gaat eruit.
Ja, en
hele goede reden hoor. Want stel je voor dat iedereen alle boeken zou moeten lezen voordat ze er een uit mogen kukelen. Dan is het snel einde van deze rubriek. Welke komt erin?
Ja, ik heb een boek met een Engelse titel. The Things You Can See Only When You Slow Down. En dat is geschreven door een...
Is dat ook de titel?
Ja.
Wat een knijterlange titel joh.
Ja.
Oh, daar ga ik zo een fotootje van maken. Want dat is lang opschrijven. Ja.
Eigenlijk waar het op neerkomt, het hele boek gaat over... is geschreven door eigenlijk een boeddhistische monnik. Een Zuid-Koreaanse boeddhistische monnik. Die eigenlijk antwoorden ging geven op vragen die mensen hadden. En daar kleine verhaaltjes over schreef. En kleine tekstjes terugschreef. Nou, en dat is hij gaan verzamelen uiteindelijk in dit werk. En ik vind het een buitengewoon goed werk. Wat helpt voor HR-mensen om te reflecteren. Maar ook voor leiders. Ik gebruik heel vaak een quote uit het boek. Hm. Om mensen bewustzijn bij te brengen. En het gaat over een tal van thema's. Maar met name waar het over gaat. En ik denk in de wereld waarin we leven. Waarin alles zo snel gaat. Is soms de tijd nemen. De rust nemen. Afstand nemen. Ga je soms dingen zien. Die je anders in de overhaaste hectiek niet ziet.
Mooi man. Wauw. Nou, ik ben benieuwd. Ik zit met rare dingen in mijn hoofd. Want ik ben net met managementboeken aan het kijken of we een apart lijstje kunnen maken. Zodat ik gewoon kan verwijzen naar een lijstje op managementboek. Dan hoeft iedereen namelijk gewoon alleen maar op het knopje bestel even al die boeken te drukken. En dan hebben ze alle boeken in huis. Dat is natuurlijk heel handig. Dus ik zat te denken, kan je deze überhaupt kopen in Nederland bij een normale boekhandel? Maar vast wel. Het klinkt heel mooi. Simon, ik weet dat jij bent een man van ideeën. Je bent een man die een beeld heeft van hoe dingen zouden moeten. Daar heb je soms ook wel eens een beetje last van. Omdat je als bedwetertje werd gezien. Ondertussen heb je nog niet echt veel grijs haar gekregen. Maar je bent natuurlijk ook een jaartje ouder geworden. Wat zou je nog mee willen geven aan de collega's? Want die luisteren. Wij weten dat naar HR Creates People Power, daar luisteren HR mensen naar. Dat is ook niet geheel toevallig. Dus wat wil je ze meegeven over het vakgebied?
Ja, ik denk het mooiste wat ik mee wil geven is wat de beweging die we nu in de wereld zien is het herijken van onze prioriteiten. En ik zie dat met al onze medewerkers in gesprek, maar ik weet dat dat ook vanuit de gesprekken met vrienden, familie zich afspeelt. Is om die dialoog echt aan te gaan. Ik zie te veel organisaties nu gericht op vandaag, dit moment, proberen bezig zijn druk in reorganisaties en daarmee eigenlijk het menselijke aspect soms uit het oog verliezen. Of te veel gericht te zijn van we moeten nu de zweep erop leggen om nog meer die resultaten te behalen. Kijk naar mensen weer echt als mensen. En kijk ook naar je eigen wereld in welk voorbeeld zet je. Want leiderschap zit echt in voorbeeldgedrag. Hè? Dus het voorbeeldgedrag wat we met elkaar neerzetten, ook als HR-professionals. Ga je met mensen om als mensen? Of ga je om met mensen als nummers? Of als problemen die je moet oplossen?
Ik dank jou zeer. Het uur was te kort. Dat is het wel vaker. Maar zeker met jou en zeker met het interessante bedrijf. Want ik wist er niks van. En nu gaan er allemaal luikjes open. Dat ik denk, nou, dat zit daar goed in elkaar volgens mij. Simon, onwijs leuk je hier te ontmoeten. En het voordeel is, wij kletsen zo nog even gezellig na. Volgende week hebben we in ieder geval weer een People Power Change met Jeroen Buescher. Dat is natuurlijk altijd heel erg leuk. Maar volgende week hebben wij ook de lancering van mijn nieuwe boek. En wat wel leuk is, je kunt je daarvoor inschrijven via LinkedIn. Als je gewoon naar mijn profiel gaat, dan vind je ook het evenement. Want de boeklancering in natuurlijk COVID times is totaal digitaal. Via LinkedIn Live te volgen. Ook natuurlijk op de radio, op New Business Radio. Maar als je via LinkedIn Live ingelogd bent, dan kun je ook een vraag stellen. Dan gaan we een uur lang kletsen over mijn boek. En je kunt je daar dus voor aanmelden. Dan kun je gewoon even zeggen, ja, ik ben erbij. En dat, tot mijn grote verbazing eerlijk gezegd, hebben zich nu al 200 mensen aangemeld. En dat was toch even gaaf. Want ik had ik nooit bij elkaar gekregen in een zaaltje. En nu heb ik gewoon een enorme leuke schare mensen die aan gaat luisteren naar hoe mijn nieuwe boekje in elkaar zit. Dus dat allemaal volgende week. Kun je niet wachten? Dan kun je natuurlijk gewoon onze website peoplepower.radio. En dan vind je nog 365 afleveringen. Dus veel luisterplezier. Doei.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl